De situatie is de volgende. In de handelingen 6 en 7 hebben we gelezen over Stefanus. Stefanus is genoemd als de eerste diakenen die door de apostel werden aangesteld om het praktische werk te doen, zodanig dat de apostelen zich meer konden toeleggen op lesgeven en het onderwijs. Stefanus die wordt dan op een gegeven moment beschuldigd van dat hij na een hele lange redenvoering, wat je ook in Handelingen 6 en 7 kan lezen, dat hij de oudsten en de joden eigenlijk beschuldigt van dat ze Jezus hebben vermoord. Dan wordt Stefanus buiten de stad gebracht, buiten de stadsmuur. Als ik in Israël was, ben ik daar geweest. Daar is nu niet veel te zien, een heel drukke weg. Maar dat was de plaats waar Stefanus is gestenigd. Omdat hij dus de oudste beschuldigd had van de moord op de Heer Jezus. Paulus, de latere apostel Paulus, stemde toen in met die steniging van Stefanus. En dat is in het jaar 35, dus kort 2 jaar na dat Jezus is gestorven. Dus we verplaatsen ons even naar het jaar 35. En we lezen ook in Handelingen 8, vers 1, even ter inleiding nog. En er stond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. Dus op die dag dat Stefanus werd gestenigd. En ze werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. En dan kan je zien op de kaart, niet zo duidelijk, het zijn de rode pijlen die eigenlijk aanduiden dat de gelovigen of de volgelingen van Jezus zich verspreiden over heel de streek. En dan zijn we bij Handelingen 11 vanaf vers 19. Ik ga het niet eens een geheel lezen tot vers 30, maar af en toe stoppen en iets doorgeven over die verzen. Vers 19. Zij nu, die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid werden, wat ik net verteld heb, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. De Joden dachten dat het woord alleen voor hen was bedoeld toen in die tijd. Er waren onder hen echter ook nog enkele mannen van Cyprus die uit Cyrene die toen ze in Antiochië gekomen waren ook het woord richtten tot de Grieks sprekende, de niet-Joden dus, en de Here verkondigden. En de hand van de Here was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Here. De volgelingen van Jezus dus, die op de vlucht waren na de steniging van Stefanus, die komen deels toe in Antiochië. En zij verkondigen het grote nieuws uitsluitend aan de Joden. Anderen, die uit andere gebieden komen, uit Cyprus en uit Noord-Afrika is dat eigenlijk, hè, die verkondigen het evangelie aan de niet-Joden in Antiochië. En op de kaart kun je zien, dat zijn eigenlijk de pijlen 1, 2 en 3. Die groene pijl daarboven geeft ook aan, hè, dat ze naar Antiochië komen. Dit was eigenlijk een keerpunt voor de gemeente, voor de eerste gemeente. De Joden hebben heel lang moeite gehad met het feit dat ook het evangelie ook voor de niet-Joden was bedoeld. Maar door het inzicht van Petrus, die in Handelingen 10 dan dat laken met die verschillende dieren naar beneden zag komen in een droom of in een visioen, en waardoor God tegen hem duidelijk maakte dat het evangelie ook voor niet-Joden was, kan je nalezen als je wilt. Het werd dus duidelijk dat het evangelie ook voor de niet-Joden was bedoeld. En dat heeft eigenlijk een opzienbarende gevolgen gehad, want, staat er, de hand van de Here was met hen. En een groot aantal geloofde en bekeerde zich. En Antiochië was de op twee na grootste stad uit het Romeinse Rijk. Rome zelf en Alexandrië, die waren nog groter. En de stad was dus helemaal niet Joods. Dus niet helemaal niet Joods, maar helemaal niet Joods. Een mengeling van heel veel verschillende rassen. En het werd al spoedig het centrum van het niet-Joodse christendom. Er ontstaat dus daar in Antiochië een gemeente. En die gemeente groeit. De hand des Heren was met hen. Nu, afgelopen jaren, in voorbereiding met van de nieuwe werkers, hebben we met de oudsten ook een keer eens gaan duiken in de geschiedenis van onze gemeente hier. Ik wil nu onze gemeente niet vergelijken met die van Antiochië, maar toch kan je zien dat eigenlijk als een gemeente gesticht wordt of ontstaat, zoals dat hier is, dat begint altijd met een paar mensen komen samen, komen bijeen. Daar wordt hier en daar wat hulp gezocht en gevonden, zoals bij ons ook vanuit het ETF kwam. En dat begint met een klein groepje mensen en dan groeit dat stilaan. Dat groeit stilaan totdat er eigenlijk iemand moet zijn die dat allemaal een beetje in goede banen leidt. En we hebben dat eigenlijk gedaan omdat die nieuwe werker met een schone lei zou kunnen beginnen. Dat er niks nog vanuit het verleden zou blijven sluimeren ergens. Ik denk dat ongeveer de helft van degenen die hier nu zitten in de kerk vanuit die tijd nog zijn, of die tijd hebben meegemaakt. En ik wil eigenlijk ook een oproep doen, als daar nog iets is dat is blijven hangen uit die tijd, wat niet verwerkt is of niet wordt uitgesproken, kom dat dan alstublieft zeggen. Dat moet weg zijn. Het belemmert, denk ik, of het kan je geestelijke groei belemmeren. Dus spreek dat uit. En dan wordt deze gemeente stilaan uitgebouwd, dankzij het werk van de pioniers, van de eerste leden, dus begin jaren 70 geweest. Tot op een gegeven moment uit het verre Middelburg, Rien, iemand kwam, ook gestuurd vanuit Leuven, denk ik, vanuit het ETF, die hier eigenlijk in de Herentals, bij dat kleine groepje mensen dat ondertussen toch al wat gegroeid was, onderwijs heeft gegeven, structuur heeft gebracht in deze gemeente, die gemeente heeft uitgebouwd tot wat het nu is, of tenminste toch die stevige basis gelegd waarop dat hier verder is kunnen groeien tot wat het nu is. En ik weet het wel, het is genade van God, maar Rien, je hebt u toen toch ten dienste van God gesteld en ik weet niet of het ooit al is gebeurd, maar bij de voorbereidingen heb ik het op mijn hart toch gekregen om daar jou persoonlijk van harte voor te danken. Om hetgeen dat hier is ontstaan. Je hebt je laten leiden door God. Persoonlijke verdiensten is er weinig, omdat het Gods werk is. Maar heel veel mensen hebben van jou toch het eerste onderwijs gekregen. Zijn daardoor geworteld in geloof. Zijn gegroeid in het geloof. En daardoor ook klaargemaakt om dienstbaar te zijn voor de Heere God nu. Elke dag opnieuw. En ik lees verder vers 22. En het gerucht over hen kwam de gemeente te Jeruzalem, of de gemeente die in Jeruzalem was, ter oren, en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. In Jeruzalem, dat is eigenlijk de moedergemeente, zou je kunnen zeggen, van alle gemeentes, horen ze van de groei van de gemeente in Antiochië. Meer nog, ze horen dat het er erg goed gaat, maar ongetwijfeld ook dat het evangelie verkondigd wordt aan de Grieks sprekende, de niet-Joden. En ze willen hierover meer weten. En dan sturen ze Barnabas uit, om eens te gaan kijken en om gaan te werken in die gemeente. Natuurlijk gaat hier een lange tijd of een bepaalde periode aan vooraf. Want als daar staat het ter oren komen, ja, dan is dat niet via internet of via de media die er zijn. Nee, dat gaat natuurlijk allemaal trager. Er zijn natuurlijk nog geen communicatiemiddelen zoals dat nu is. Jeruzalem en Antiochië liggen ook ongeveer, hè, je ziet daar boven de schaal, 100 kilometer is ongeveer 2 centimeter, dus je zou kunnen zeggen dat Jeruzalem en Antiochië toch zeker 500 kilometer uit elkaar liggen. En waarschijnlijk gebeurde dat dan door reizigers, door toevallige voorbijgangers. En het is ook een gerucht, want het komt de gemeenteleden in Jeruzalem ter oren. Het wordt ook niet gestaafd door beelden. Of er is ook geen reporter ter plaatse, zoals dat nu is. En dus dat duurt natuurlijk wel even. Eer men in Jeruzalem iets hoort en wanneer hun nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. Maar de gemeente van Jeruzalem stuurt dan Barnabas, staat er. Daar wil ik even met jullie verder over nadenken, want Ook al bleef de bediening van Barnabas als het ware in de schaduw van de bediening van Paulus, toch kunnen we nog heel veel van hem leren. Laten we ons samen eens op zoek gaan, wie is deze Barnabas eigenlijk? En hoe komt het dat hij zo weinig wordt vernoemd? Natuurlijk mogen we hem in de eerste plaats niet vergelijken met Barabbas. Want Barabbas was degene die vrijgelaten werd door Pilatus in ruil voor Jezus. Maar deze Barnabas, daar weten we toch wel een paar dingen van. Hij heeft trouwens ook een brief geschreven. En heeft zelfs een evangelie geschreven. Maar de brief van Barnabas is niet in de Bijbel opgenomen. Het hoort bij de apocryfe boeken, zoals daar nog enkele boeken zijn, die niet in onze Bijbel is opgenomen. En het evangelie van Barnabas is zelfs verloren gegaan. Dus die teksten, dat wordt nog wel ergens vernoemd in heel oude geschriften, maar de teksten zelf van het evangelie zijn verloren gegaan, zijn niet bewaard gebleven. We vinden hier in dit stukje, Handelingen 11, vanaf vers 19, toch enkele eigenschappen en karaktertrekken terug van Barnabas. En de bron daarvan vinden we in vers 24. Kijken of het ding hier werkt. Ja. Dat is vers 24. Je ziet, ik heb geen verf gespaard om op de muur te schilderen. En ook aan de slechtzienden gedacht. Vers 24 is de bron waaruit alles vertrekt. Lees maar eens mee. Hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. Er wordt trouwens ook van Stefanus gezegd, als hij gekozen werd tot diaken. Barnabas was vol van de Heilige Geest en van geloof. En daar komt al de rest van wat we nu nog verder gaan noemen uit voort. Dit is de bron. Door Barnabas zijn groot geloof in God kwam de Heilige Geest in hem en daardoor was zijn leven vol goedheid. De sleutel van zijn leven was dus de wisselwerking, of beter nog gezegd, de samenwerking tussen zijn groot geloof en de Heilige Geest in zijn hart. Hij leefde dicht bij God. Hij had Jezus bezig gezien in Jeruzalem en hem gekend tijdens zijn leven. En daar ligt de grondslag van zijn groot geloof. En daaruit ontstaat zijn goedheid als vrucht van de Heilige Geest, zoals dat in Handelingen of in Galaten 5, vers 22 staat geschreven. Je wordt niet vol van de Heilige Geest omdat je goed bent. Nee, het is andersom. De Heilige Geest komt in je hart. En dat hij maakt je goed in een lang of een korter proces. Dat is voor iedereen verschillend. En het is ook zo dat wanneer je geloof vermindert, ook de Heilige Geest in je stilaan weggaat. En als de Heilige Geest uitdooft, vermindert dan ook weer je geloof. Dus vol van de Heilige Geest en geloof, en dus ook vol van geloof eigenlijk, hangt met elkaar samen. We krijgen Jezus in ons hart, we gaan op onze knieën en we zeggen, Jezus, we willen je volgen, komt de Heilige Geest in ons en ons geloof groeit. En dan kunnen wij eigenlijk ja, meer en meer op Jezus gaan gelijken, zodanig dat de Heilige Geest ook in ons leven werkt. Ook in het leven van Barnabas. Want laat ons eens kijken wat hier in de volgende verse ook over Barnabas nog wordt gezegd. Dus dit is eigenlijk het eerste, het staat ook altijd rechts. Een beetje als voettekst erbij, want dat is eigenlijk waar alles aan vasthangt. Het eerste wat we kunnen zeggen, dat Barnabas bewogen is. Barnabas is bewogen. Hij bemoedigt de mensen en spoort hen aan om dicht bij God te blijven. Dat lezen we in vers 23b. En hij spoorde hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. Hij spant zich dus in om de mensen te bemoedigen en hen aan te sporen om niet in te gaan op de verleidingen van de wereld, die er toen in die tijd ook al zeker waren. De naam van Barnabas betekent trouwens zoon van de vertroosting of zoon van de bemoediging. Een tweede eigenschap van Barnabas kunnen we vinden. Barnabas is ook gehoorzaam. Hij wordt gestuurd door de kerk ter Jeruzalem. En hij gaat ook, want in vers 24 kunnen we ook lezen, toen hij daar gekomen was. Dus hij wordt gestuurd en hij vertrekt. Niet zoals Jona, zonder, met morgenen, niet zoals Mozes, met morgenen, Barnabas, vertrekt. Hij gaat, hij gehoorzaamt. Ook al wist hij niet goed wat hem te wachten stond, of wat hij daar zou aantreffen, wat zijn taak precies was. Maar hij gaat naar Antiochië zonder tegenspraak. Ook in het begin van hoofdstuk 13, handelingen 13, wordt hij samen met Paulus nog eens uitgezonden op zending. En het besluit hiertoe wordt ook genomen door bidden en vasten. Dus daar is er ook bij betrokken. En zij gaan. Barnabas heeft heel veel met Paulus opgetrokken tijdens de zendingsreizen van Paulus. Zo volgt Barnabas ook Gods leiding en gelooft hij in de belofte dat God altijd en overal bij hem zal zijn. En tussen de verschillende zendingsreizen die ze samen hebben gemaakt, was Antiochië steeds hun thuisbasis. Ze komen eigenlijk altijd terug naar Antiochië om uit te rusten of om inspiratie op te doen of om een volgende zendingsreis voor te bereiden. Barnabas is betrouwbaar. Als we vers 29 en 30 even lezen, ja, we springen zo van hier naar daar een beetje. Er is ook geen bepaalde volgorde of gradatie in die verschillende punten. We lezen, en de discipelen besloten daar naar vermogen iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Nu, Barnabas werd uitgekozen om de collecte, die ze hadden gehouden, naar Judea te brengen, naar de broeders daar. Want dat was immers een hongersnood geweest. Dat kan je lezen ergens een beetje verder in ons stukje, wanneer dat Agabus, de profeet, een grote hongersnood aankondigt. Men wist van Barnabas, hoe hij met geld omging en dat hij geen schatten op aarde verzamelde. Ze kenden Barnabas als een integer, betrouwbaar man. En zij sturen hem op pad met het geld dat is opgehaald. En we leren dat onder andere ook uit een andere tekst in Handelingen, Handelingen 4, vers 36. En daaruit kunnen we ook nog afleiden dat Barnabas vrijgevig en eerlijk is. Ik lees even vers 36 in Handelingen 4. Dat is eigenlijk de eerste keer dat er over Barnabas gesproken wordt in Handelingen. En Jozus, die door de apostelen ook Barnabas genoemd wordt, wat vertaald betekent een zoon van de vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Barnabas was dus een leviet uit Cyprus afkomstig en hij was eigenlijk financieel radicaal. Want hij verkocht zijn akker, hij verkocht gewoon zijn bezit en legde het geld aan de voeten van de apostelen neer. Echt een man die zich compromisloos had verkocht aan het evangelie dat hij zo lief gekregen had. Voor het goede doel trok hij ruimhartig zijn portemonnee open. En hij zat niet op zijn centen, maar hij had het persoonlijk op zijn hart gekregen zijn bezit te verkopen en het geld aan de gemeente te schenken. Zijn gegrepenheid van het evangelie uitte zich in vrijgevigheid, zowel op materieel als op financieel opzicht. Dus men kende Barnabas heel goed en men betrouwde hem om met het geld op pad te gaan naar Judea. Dat is helemaal de rode pijl van daar straks terug naar de andere kant. Volgende. Barnabas ontfermt zich over anderen en hij leeft met hen mee. Een beetje verder, Handelingen 9, vanaf vers 26, daar staat, Handelingen 9 van 26 tot 28. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten, maar Zij waren allen bevreesd voor hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Nu, Stefanus nu is gestenigd, Paulus stemde daarmee toe, dus de mensen hadden eigenlijk een beetje schrik van Paulus. En Paulus wil zich aansluiten bij de apostelen en ja, dat gaat niet. Maar Barnabas nam hem, hè, dat is Paulus dan, onder zijn hoede. Hij bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Here gezien had, dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging, hij, dat is Paulus dan, hè, in Jeruzalem met hen in en uit. Dus Barnabas trok zich eigenlijk het geestelijk lot aan van anderen, met grote bewogenheid. Want toen Paulus nog door de andere discipelen werd geschuwd, omdat hij de christenen vervolgd had, was het uitgerekend Barnabas die het voor Paulus opnam en voor hem in de bres sprong. Hij was diegene die zich over de aanvankelijk buitengesloten Paulus ontfermde, hem introduceerde in de kring van de apostelen en eigenlijk een goed getuigenis over hem aflegde. Heerlijke mensenliefde van Barnabas. Hij ging niet met enige menselijke bedenkingen te werk, nee. Hij nam het voor Paulus op en trok zich het lot van Paulus aan. Hij coachte eigenlijk hem en hij loodste hem binnen in de broederkring, want zo heette dat dan vroeger, van waar Paulus zich eerst te vergeefs had trachten bij te voegen. Dankzij de tussenkomst van Barnabas kon Paulus voortaan blijven ingaan en uitgaan in Jeruzalem en vrijmoedig optreden in de naam van Jezus. We kunnen dus geruststellen dat de bediening van Paulus begonnen is dankzij Barnabas. En dat Barnabas aan de basis ligt van alles wat Paulus verder nog heeft gedaan. En dat is heel wat. Barnabas heeft trouwens Paulus zelf gaan halen toen hij in Tarsus was. En dan springen we terug naar onze stukje bij Handelingen 11. Barnabas heeft visie voor het werk van de gemeente. Ik lees vanaf vers 25, dus het zit terug bij Handelingen 11, vers 25. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Paulus of Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenwerken en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Nu, Barnabas beseft dat hij daar in de gemeente van Antiochië het werk dat hij moet doen, dat dat veel te veel is voor hem alleen. En hij haalt hulp. Hij haalt Paulus uit Tarsus en samen werken ze in de gemeente. En ze bouwen die gemeente uit met een goede structuur, daar straks nog even meer over. En zo ontstaat de eerste gemeente van niet-Joden. En eigenlijk is het een voorbeeldgemeente. Want al de volgelingen van Jezus worden christenen genoemd. Het woord christen is eigenlijk daar ontstaan of gebruikt voor het eerst in de gemeente van Antiochië. En dan komt eigenlijk het zevende, maar het belangrijkste punt eigenlijk van Barnabas. En eigenlijk is dat een beetje het gevolg van al die voorgaande dingen, maar ik heb het toch punt 7 genoemd. Eigenlijk is het geen punt, maar hoort het gewoon tot als gevolg van de andere dingen. Ik lees even vers 23. Vers 23 staat het. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. Als je een goed mens bent, vol van de Heilige Geest en geloof, en je probeert zoveel mogelijk te lijken op Jezus en met hem te wandelen, dan zie je Gods genade. Nu, ik heb me afgevraagd, kan je genade sowieso zien? Genade is toch iets abstract? Hier ligt toch geen pakje genade op de trap of ergens? Maar ik zal twee voorbeelden geven. Zien jullie Gods genade in het gebouw waar jullie in zitten? Kunnen jullie daar Gods genade in zien? Velen van jullie hebben het meegemaakt, wanneer we de eerste steen hier legden. Of nog veel vroeger, wanneer we voor de eerste keer gingen polsen, of de grond, het braakliggend terrein hier eigenlijk, wat hier lag. Of het te koop was of niet. Goh, dat is lang geleden. 20 jaar? 15 jaar misschien? En het was niet te koop. Want de eigenaar wilde het niet verkopen. Maar na een tijdje, plots toch wel. Dus ja, dat is Gods genade. God had dat al lang gepland, dat hier een kerk zou komen. God had dat al lang gepland, dat jullie hier zouden zitten. Ook of jullie naar deze kerk zouden komen. God heeft dat allemaal in de hand. Maar opgepast, dat gebouw heeft hier zomaar niet direct neergezet geweest. Nee, nee. De aannemer die het gebouw zette, is nog eens een keer failliet gegaan. En we hebben het zelf allemaal verder moeten doen. Met heel wat vrijwillige handen. Met heel wat mensen. Pure genade. Trouwens, de prijs die wij voor deze grond hadden betaald, hebben we voor een groot stuk teruggekregen. Want deze grond had zo'n beetje een L naar de Markgravenstraat. En dat laatste beentje van die L, dat was nog een bouwgrond. En we hebben die bouwgrond nog terugverkocht aan een projectontwikkelaar. Daar staan nu appartementen op. Wat betekent dat we eigenlijk heel dat geld, of al het geld dat we voor deze grond hadden betaald, terug hadden gekregen. Puur genade. Maar zien jullie het als genade van God? En kijk eens een keer naast je. Kijk voor je. Kijk achter je. Zien jullie Gods genade in die veranderende levens van de mensen die hier komen? Zondige mensen. Allemaal. Ik in de eerste plaats. Waar zien jullie Gods genade in onze gemeente? In alles wat er hier is. Materieel, geestelijk. Precies zoals in Antiochië. Gods genade kunnen we zien in de levens van mensen. Kijk maar eens om je heen. Al de levens die je ziet zijn totaal anders dan vroeger. Het mijne in de eerste plaats. Afhankelijk natuurlijk van hoe lang je al wandelt met de Heer. Want dat heeft een groeiproces nodig. Maar het gaat wel snel soms. Wij worden anders. We gaan anders denken, we gaan anders leven. We proberen meer en meer op Jezus te gelijken. En bezoekers of buitenstaanders die zien dat. Ze kunnen niet echt vatten wat hier precies allemaal gebeurt. Of wat dat er is, wat het hier hangt. Maar wij weten wel dat het Gods genade is. In alles wat we hier in onze kerk hebben, kunnen we Gods genade zien. En je kan wereldwijd nog heel wat voorbeelden bedenken van mensen die door Gods genade van een heel klein verlegen manneke plots een wereldbekende prediker worden bijvoorbeeld. Maar daar gaan we nu niet verder op in. En dan nog een achtste puntje. Barnabas ziet niet alleen in die gemeente van Antiochië Gods genade. Oei, oei, oei. Oké. Hij ziet niet alleen Gods genade, maar hij is ook nog blij. In vers 23 staat, en toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. Hij is daar blij om. Al die veranderende levens maakt Barnabas blij. Maar ook het feit wat dat daar allemaal in Antiochië gebeurde, de manier van samenkomen, hè, dat ze samenkwamen voor gebed en voor het breken van het brood en voor naar het woord te luisteren. Dat maakte Barnabas blij. Hij was verblijd als hij andere mensen zag groeien in geloof. En ik denk dat we dat hier ook wel mogen zeggen. Als we hier een doopdienst hebben, dat is altijd een geweldig feest. De blijheid die we allemaal hebben als er weer mensen worden toegevoegd op het einde van de 5 avonden. De blijheid die we voelen als er mensen worden of kiezen voor de Heer, dat maakt ons blij. Herken je jezelf een beetje in Barnabas of is er nog werk? Ik weet wel dat het onze opdracht is om zoveel mogelijk op Jezus te gaan gelijken. Dat is onze opdracht. En dat willen we ook. Maar ik vind dat Barnabas daar een goede tussenstap in is. Een goed voorbeeld voor ons is. Hoe dat eigenlijk in de praktijk komt. En natuurlijk, al deze eigenschappen van Barnabas, en dat zullen er nog misschien wel zijn, ergens anders in Gods woord. Bij Jezus was dat natuurlijk allemaal perfect, al die eigenschappen. Bij Barnabas, en ook bij ons, zijn al die eigenschappen natuurlijk in ontwikkeling. En dat gebeurt allemaal met vallen en opstaan. En dat zal nooit perfect worden. Maar ook Barnabas en Paulus hadden hun menselijke kanten. Zo kunnen we bijvoorbeeld lezen, in Handelingen 15 geloof ik, dat ze eens een keer samen, zoals ze dat in Olen zeggen, dikker dan bras hebben gemaakt. Omdat ze weer op zendingsreis moesten vertrekken. En Barnabas wou dat Johannes, die ook Marcus genoemd wordt, dus Johannes Marcus, dat hij met hem mee zou gaan. En Paulus wilde dat niet. En niet in de herziende statenvertaling, maar in andere vertalingen las ik dat de discussie hoog oplaaide. Dus dat zal daar een serieuze woordenwisseling zijn geweest. Zodanig zelfs dat hun wegen daar zijn gescheiden. Barnabas en Johannes Marcus, die gaan naar een andere kant. En dan Paulus en die neemt dan Silas mee, geloof ik. Dus dat kan, hè, Handelingen 15 vanaf vers 35. Maar je mag er gerust van zijn, later komt dat allemaal wel weer goed, want in Galaten hoofdstuk 2 staat er dat Barnabas en Paulus weer terug met elkaar op pad zijn gegaan. In elk geval, als we zo de kwaliteiten van Barnabas bekijken in zijn omgang met de mensen, of in wie hij is, dan zien we daar zeker de vruchten van de geest in. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, en zelfbeheersing, weliswaar in ontwikkeling. Maar daardoor ontstaat er wel een prachtige gemeente in Antiochië. Een gemeente die goed werkt, die goed functioneert, waar de volgelingen van Jezus voor het eerst christenen genoemd worden. En ik ga daar niet verder op in, maar in deze Bijbeltekst kunnen we ook vinden wat er precies aan die gemeente sterk was. Ik ga toch eens een paar dingen noemen zonder daar verder op in te gaan. En probeer maar eens een keer voor jezelf te spiegelen aan onze situatie hier. En het eerste wat opvalt is dat die gemeente in Antiochië samengesteld is uit mensen van verschillende regio's. Wat mij ook opvalt was, de hand des Heren was met hen. Er is heel wat evangelisatie. Want er staat dat velen bekeerden zich. En er was een grote groei. Ze leefden dicht bij de Heer. Ze vasten en bidden. Dat vinden we in hoofdstuk 13, kan je nog wat lezen. Als Paulus en Barnabas worden uitgezonden, dat ze vasten en bidden daarvoor. En er is goed onderwijs met goede leraars. Dat ook in het begin van hoofdstuk 13, dat er een paar goede leraars zijn, worden dat ook bij naam genoemd zelfs. Het is ook een gevende gemeente, want ze halen een collecte rond om de broeders in Judea, dus verder weg, te helpen. En het is ook een gemeente die uitzendt, want Paulus en Barnabas worden uitgezonden vanuit Antiochië naar andere delen van de wereld. Of wat ze toen daar dachten dat de wereld was. Barnabas heeft een heel groot aandeel gehad in de uitbouw van die gemeente. En ik weet wel, zoals ik in het begin al heb gezegd van onze gemeente, het is allemaal Gods genade, maar Barnabas heeft zich opengesteld voor het werk dat God in hem wilde doen. Hij was vol van de geest en vol van geloof. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hij een vergeten held is. Zoals er doorheen de geschiedenis natuurlijk heel veel mensen vergeten helden zijn. Mensen die zich belangeloos hebben ingezet voor de gemeente en die vooral voor de mensen uit die gemeente. Zendelingen, evangelisten, gemeentestichters, die allemaal herinnerd worden, of die alleen maar herinnerd worden door God. Mensen die dat allemaal kunnen, omdat ze vol zijn van de geest en van geloof. Broeders en zusters, we hebben hier in Herentals een prachtige gemeente. Ondertussen bekend in heel Vlaanderen en waarschijnlijk ook voor een stuk in Nederland. Een gemeente die goed is uitgebouwd, maar waar nog heel veel werk is. Maar niemand heeft daar verdiensten aan. Niet de pioniers van het begin, niet Rien, niet de oudsten en de jakenen die er geweest zijn of die er nu zijn. Het is puur genade van God. Hij heeft ons allen hier samengevoegd. En voegt nog steeds mensen toe. En wij mogen blij en dankbaar zijn dat we alles samen hier onze God mogen dienen met de gaven en talenten die hij ons heeft gegeven. Laat ons een voorbeeld nemen aan Barnabas, die vol was van de Heilige Geest en vol was van geloof. En laat ons vol enthousiasme, allemaal samen, verder bouwen aan Gods gemeente hier in Herentals. En het zal zijn met vallen en opstaan. Dat is normaal. Wij blijven mensen. En we maken misschien ook zoals Barnabas en Paulus af en toe eens dikken aan bras. Maar we zullen verder bouwen en dankbaar zijn. En alsmaar beter en alsmaar meer Gods genade zien. We zullen blij en verheugd zijn als we levens zien veranderen en God daarvoor mogen prijzen voor zijn grote genade.